Wie van u? U mag.
De Messiaanse Joden, zijn die ook zo...
Ja. De vraag, ik herhaal het voor de opname. Zijn die Messiaanse Joden net zo fanatiek over de herbouw van de tempel? Het antwoord luidt, de Messiaanse Joden zijn net zo verdeeld als de christenen. Wat dat betreft zijn het net mensen. Je vindt daar Messiaanse Joden die eigenlijk nauwelijks te verschillen van reformatorische christenen of evangelische gemeenten, behalve dat ze, dat nog niet eens altijd, maar sommigen komen samen op Sabbat, maar verschillen eigenlijk verder niet van een evangelische gemeente. Anderen, de Anglikanen, Lutheranen en zo, die komen op zondag samen. Maar je hebt aan de andere kant van het spectrum ook Messias beleidende Joden die heel weinig verschillen in hun leefwijze van de gewone Joden, behalve dan dat ze geloven in de Heer Jezus als hun Messias en Verlosser. En daar kom je ook die geluiden tegen dat zij niet kunnen wachten tot die derde tempel herbouwd wordt en dat daar in de Heredienst hersteld wordt, zoals dat voorzegd is door Ezechiël 40 tot 44. Ik vind het altijd wel moeilijk, als ik daar ook over met spreek met ze, dan zeg ik, ja maar luister, eerst zal de antichrist zich daar nog zetten. Als er nu een tempel komt, wordt dat helemaal niet de tempel van Ezechiël, dat wordt de tempel van de antichrist. Maar ik denk dat ze daar een beetje doorheen kijken en overheen kijken, dat maar liefst vergeten, maar dat hun aandacht eigenlijk gericht is op wat straks in het Messiaanse Vrederijk zal gebeuren, als daar de tempel van Ezechiël herbouwd zal worden. Maar er zijn een heleboel van hen die daar niets van willen weten, en een heleboel anderen die verlangen daarnaar. En zo is het onder de christenen precies net zo. Voor een heleboel is het volstrekt belachelijk dat er weer een tempel zou komen met de eredienst. Die denken, de Heer Jezus heeft daar toch een einde aan gemaakt. Alsof er geen offers gebracht zouden kunnen worden. Maar als symbolische verwijzing terug naar het werk van Christus. En anderen die vinden het vanzelfsprekend dat als je de profetie letterlijk neemt, dat je dat ook met Ezechiël doet. Maar ook zij zien uit naar de derde tempel. Maar ze moeten dan wel eerst door die grote verdrukking en die antichristfase heen voordat dat doel werkelijk bereikt wordt. Maar de verschillen tussen messiasbeleidende Joden onderling zijn enorm. Dus het hangt er maar vanaf met wie je praat. Wie nog meer? Renate.
Je zei dat Jezus een Jood was. Kun je zeggen dat
Kun je zeggen dat mijn opa ook nog steeds een christen is, nu hij in de hemel is? Dat is altijd moeilijke vragen. Ik zeg wel eens voor de aardigheid, mijn opa is vandaag jarig, kijken ze maar raar aan. Die zeggen, ja, hij viert het al jaren in de hemel. Maar het is toch waar. Dat hij jarig is in elk geval, gezien naar zijn aardse leeftijd. Dat is vaak de moeilijkheid. Nog veel moeilijker was het, als je zou vragen, was Jezus een christen? Dat zou helemaal een onmogelijke, een ahistorische vraag zijn. Maar Jezus was een Jood, Jezus is een mens, Jezus is een Jood. Als Jezus zal terugkeren, komt hij terug als de Zoon des Mensen. En die Zoon des Mensen is de koning van Israël. En niemand kan Zoon des Mensen zijn die niet zelf een Jood is. Dus hij was op aarde een Jood en als hij terugkomt is hij een Jood. En ik zou niet weten waarom je dus niet zou kunnen zeggen dat hij nu ook een Jood is. Want je afstamming kun je niet veranderen. Een Jood is een afstammeling van Juda. En dat is hij. De leeuw uit de stam van Juda. Wie nog meer?
In de gemeente zal het toch wel zo zijn dat er geen verschil is meer in cultuur. Ik heb hier even gelaten 3 voorbeelden dat geen Jood of Griek, geen slaaf of vrij, zelfs geen man of vrouw.
Dus ja, dat klopt. Maar ik denk, Michiel, dat je daarbij één ding wel moet bedenken. Jij verwijst naar de tekst in je gelaten 3, in Kolosse 3... In Christus is nog man, nog vrouw, nog slaaf, nog vrije, nog Jood, nog Griek. Maar dat is in Christus. In het gewone alledaagse leven is er nog steeds verschil tussen man en vrouw. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Daar is het hele idee van het huwelijk op gebaseerd. In de praktijk zijn er nog steeds werkgevers en werknemers. En zo in de praktijk zijn er ook nog steeds Joden en niet-Joden. Je kunt niet zeggen dat een Jood die in de Jezus gaat geloven ophoudt een Jood te zijn. Ik zou dat vroeger wel gezegd hebben. Nu zou ik zeggen, als een Jood zijn Messias vindt, is die nog nooit zozeer Jood geweest als nu. En dat is een perceptie in de gedachte, vooral van het Joodse volk zelf, die nog radicaal moet veranderen. Ik heb mij laten vertellen dat er onder de orthodoxe Joden misschien wel meer zijn dan wij vermoeden die in hun hart geloven Jezus was de Messias, maar die dat nooit zullen zeggen. Want als ze dat zouden zeggen, zou ze het gevoel hebben dat ze uitgestoten worden uit het Jodendom, dat ze hun wortels kwijtraken, dat ze hun hele leven, hun hele bestaan kwijtraken. Terwijl het dwaasheid is om te zeggen dat als je in de Messias van Israël gaat geloven, dat je dan ophoudt een Jood te zijn. Je bent nog nooit zozeer tot je ware Joodse bestemming gekomen als juist op dat moment. Maar goed, dat hangt samen natuurlijk met de vraag, ja, als je gelooft. Laat ik dit toch eerst zeggen. Er zijn ontzettend veel mannen geweest in de geschiedenis die zich als Messias hebben voorgedaan. Op het internet vond ik pas geleden een lijst van tientallen. Sommige van ze erg beroemd geweest, zoals Shimon Bar Kochba en Sabbatai Zvi. En anderen volkomen onbekend. En Jezus staat ook gewoon in dat rijtje. Want het zijn allemaal mensen die beweren dat ze Messias waren. Dat gold voor hem ook. Alleen hij was het ook, geloven christenen. Maar wat wilde ik dan nou mee zeggen? In die hele lijst van pretenties, daar is er geen één van waarvan een Jood zou zeggen, als je gelooft dat hij of die de Messias is, dan hou je op een Jood te zijn. Er was een rabbijn Schneerson die op hoge leeftijd, ver in de 90, is overleden een paar jaar geleden. Zijn aanhangers, de Lubavitse Joden, waren heilig van overtuigd dat hij de Messias was. Wie zou de dwaze gedachte hebben geuit dat wie in Schneerson geloofde als de Messias daarom geen Jood meer was? Niemand. Wat is het voor raadselachtigs dat mensen denken dat als je gelooft dat Yeshua HaMashiach, Yeshua Notzri, Jezus van Nazareth, als je gelooft dat hij de Messias was, dat je dan geen Jood meer zou zijn? Dat komt door de christelijke kerk natuurlijk. Maar Messias-verleidende Joden hebben er altijd de grootste moeite mee. Die zeggen, we hebben ons niet aangesloten bij de christelijke kerk. Wel bij het lichaam van Christus, maar dat zeggen ze er niet bij. Wij zijn niet aangesloten. Wij zijn geen christenen, we zijn geen anglikanen, we zijn geen katholieken, we zijn geen lutheranen, geen calvinisten, niks. Wij zijn joden. Alleen, we zijn verschillen daarin dat wij joden zijn die geloven dat Jezus, Yeshua de Mashiach is. Dat is alles. Hoe kunnen jullie dan zeggen dat wij ophouden joden te zijn? Dat is ook iets raadselachtigs. Maar dat is het innerlijke verzet van de joden, van de doorsnee Israëli, omdat er heel diep... daar het besef is van het bedreigende van Jezus. Dat je bij niemand anders hebt. Als je bijvoorbeeld, zo was het wat voor kort, dat schijnt nu veranderd te zijn, dat hoop ik mensen van harte. Als jij een atheïstische Jood was, mocht je zonder meer tot het land worden toegelaten. Want het land is voor alle Joden. Als je een boeddhistische Jood bent, ben je hartelijk welkom om je daar te komen vestigen. Als je een islamitische Jood bent, alles is mogelijk, je bent van harte welkom. Ben je een Messias-beleidende Jood, dan word je geweerd. Want je bent geen Jood. Daar zit iets heel raadselachtigs in. Heel raadselachtig. Denk er maar eens over door wat daar de diepere reden van zouden kunnen zijn. U bent naar de beurt.
Ik was eigenlijk ook altijd mijn vraag. Ik was 2 jaar ook niet iets zelf. Ik kwam ook een orthodoxe rabbijn tegen. En die geloofde dan ook in Jezus. Mocht hij niet aan zijn familie.
Zei hij dat zomaar tegen u?
Ja.
Zomaar iemand op straat?
Nee, en bij het thuis.
Oké. Ja. Ja, ik... Ja, de vraag is, hoe ver staat het nou, ik vat het even kort samen, met dat erkennen van Jezus als Messias onder het orthodoxe Jodendom? Hoe ver leeft dat? Hoe ver is het vermoeden aanwezig? Het zou wel eens veel groter kunnen zijn dan wij denken. En ik zal een paar voorbeelden noemen. Er zijn verschillende auteurs, Joodse auteurs, die gezegd hebben, nee, natuurlijk kunnen wij niet geloven dat Jezus de Messias was. Want dan houden we op Joden te zijn. Dat is het bekende misverstand. Maar, als straks de Messias komt, zal het ons niet verbazen als hij de trekken van Jezus van Nazareth zou blijken te hebben. Als hij de trekken van Jezus van Nazareth zou blijken te hebben. Met andere woorden, hij is het. Alleen we kunnen het nu nog niet doorkennen. Dat is onmogelijk. En ik dacht, nou, dat is frappant. Een tijd geleden hoorde ik een toespraak van een Joodse rabbijn. En ik dacht, ik ga het vragen. En de afgelopen zei, ik heb dat wel eens verschillende mensen gelezen. Ik zei, wat vindt u ervan? Het zou denkbaar zijn, hij was heel gewend om met christenen om te gaan. Hij kende ze heel erg goed. Hij kende hun geloofsovertuigingen. Hij zei met heel veel verve, Jezus kan onmogelijk de Messias zijn. Hij had heel veel redenen voor. Het bekendste argument is altijd, als de Messias komt, dan wordt het vrede en gerechtigheid op aarde. Is de oorlog voorbij. En nou ja, sinds Jezus hier gekomen is er niks veranderd, niks of verbeterd. En toen zei ik ook tegen hem, ik zei, als nou straks de Messias komt, zou het voor u dan denkbaar zijn dat hij de gelaatstrekken van Jezus van Nazareth heeft? Oh ja, zei hij, dat zou best kunnen. Nou, ik viel bijna om van verbazing. Er zijn verhalen, maar dat is moeilijk te checken, dus ik hoop niet dat het een broodje aap is, zoals dat heet. Maar er zijn verhalen van verpleegkundigen die, als je de laatste ogenblikken van sommige van die rabbijnen die daar sterven in ziekenhuizen in Jeruzalem, als je die bijwoont, dat ze de naam van Jezus aanroepen. Diep in hun hart weten sommigen het. Ik weet niet hoeveel. Er zijn natuurlijk fanatieke ultra-orthodoxe Joden die de gebedshuizen van Messias Blijdende Joden daar de ruiten in gooien en zo. En die ze het liefst allemaal een pak slaag zouden geven en het liefst zo het land uit zouden willen gooien. Maar goed, zulke belhamels heb je overal. Maar daarnaast, ja. Bij de Messias Blijdende Joden is de deksel natuurlijk van het aangezicht. Ik las bij sommige van die predikanten ook uit de 17e, 18e eeuw, dat ze heel vaak 2 Korinthe 3 aanvoerden, ik geloof is het vers 16, waar we lezen dat eens het deksel van hun aangezicht wordt weggenomen. De moderne vertalingen zeggen telkens als het deksel bij een Jood wordt weggenomen dan, maar ik denk dat je het moet lezen, als op een dag het deksel niet van een losse Jood, maar van Israël wordt afgenomen, dan zullen ze het herkennen. Bij Messias Blijdende Joden is het deksel eraf genomen. Maar bij anderen, ik zeg vaak, ze hebben maar een heel klein duwtje van de Heilige Geest nodig en ze kiepen om. Niet allemaal, maar wel degene die God op het oog heeft. Als de vrouw van Jesaja haar kinderen moest roepen, dan schalden over de straat de 2 wonderlijke namen van die kinderen. Thuis komen eten. En de ene jochie heette Shar Yashuv. En dan schalde het over straat, Shar Yashuv, dat betekent een rest zal zich bekeren. Dat andere jongetje heette Maher Shalal Gasbas, wat ik al helemaal geen naam voor een klein jongetje vind. Maar dat betekent haastig buit, spoedig roof. Dus het ene jongetje had een naam van belofte, van hoop. Een rest zal zich bekeren, het overblijfsel. De andere een naam van oordeel. De Assyriërs zouden komen, haastig buit, spoedig roof. Maar die namen waren als een teken, zo staat het ook in Jesaja 8, als een teken in Israël gesteld. En een rest zal zich bekeren. En die rest bestaat niet uit die pakweg 10.000 Messias blijdende Joden die er nu zijn. Dat is al een wonder op zich hoor, want 30 jaar geleden was het praktisch nul. Nul. In Amerika ook, handjevol. Nu 250.000 in Amerika Messias blijdende Joden. Dus er is ook wat dat betreft zoveel gaande. Wat is het spannend om in deze tijd te mogen leven. We zitten er met de neus bovenop. Waar het allemaal gebeurt. Zulke gigantische dingen gebeuren er. Maar vooral in Israël. Daarom heb ik elke keer weer behoefte. Ik gebruik elke smoes die ik maar kan vatten om naar Israël weer te kunnen. Want ik wil dus graag bij zijn als er weer wat gebeurt. Als er weer een volgende stap op Gods kalender wordt gezet. Dus, wie nog meer? Gaat uw gang. Ja. Ja, snap ik. Als je ouderling bent van een hervormde gemeente, ja, dan zul je ervaren, dat is met de volkskerken nou eenmaal zo, dat de grote massa van de mensen daar weinig belangstelling voor heeft. Maar kom je in de kleinere reformatorische kerken, dan ligt dat vaak al anders. Daar is het aantal, het percentage gemotiveerde mensen al ligt al groter. Gereformeerd vrijgemaakt was het laatste bolwerk dat zich bleef verzetten tegen dat idee dat de staat Israël iets met de profetieën te maken hadden. Echt waren ze een laatste bolwerk. De bevindelijken zijn altijd veel eerder geweest. De nadere reformatie, die zagen het veel scherper. En dat is altijd zo geweest. Gereformeerde gemeenten, christelijke gereformeerden, die hadden er veel minder moeite mee. Gereformeerde bond ook. Maar die vrijgemaakte, die Kuiperianen, dat was een stevig bolwerk. En daar ontstaan ook haarscheurtjes. Het is net als bij die orthodoxe Joden. Daar zeggen ze ook stiekem tegen, ja, ik geloof ook in de toekomst van Israël, maar vertel het niet, want anders ben ik mijn positie kwijt. Dus daar gebeurt hetzelfde. Dus we are getting there. Zij komen ook mee. Valt natuurlijk niet mee, want natuurlijk, die mensen zijn slim. Die hebben wel in de gaten. Hoe kun je nou, ik zeg wel eens ondeugend tegen ze, hoe kun je nou in de toekomst van Israël geloven en het herstel en tegelijkertijd in de kinderdoop? Ik zeg, ga maar na, de hele verbondsleer. Die is er helemaal op ingesteld dat jullie het geestelijk Israël zijn. Als jullie het geestelijk Israël zijn, is er geen plaats voor een toekomst voor het etnische Israël. Dat ontkennen ze, ze weten dat toch weer te combineren. Maar het rammelt, het rammelt. Dus mensen zijn nog lang niet zo ver als ze eenmaal Israël gaan zien en die toekomst van Israël gaan zien. Dat ze ook al die andere elementen in hun opvattingen gaan doordenken. die daar eigenlijk niet mee te rijmen zijn. En dan zie je dat een hoop mensen dat liever helemaal niet doen en dus maar liever niet zoveel over nadenken. Maar ja, daar zou dus nog wel meer over gedacht kunnen worden. Dat is een hele gemeente, ook evangelische gemeenten, waar Israël nooit ter sprake komt, waar het eenvoudig niet leeft, waar het geen issue is. Mensen die allemaal bezig zijn met hun eigen ding doen, zo heet het tegenwoordig. En zich niet erg verdiepen in Israël. Jullie wel, want jullie waren er. Waren jullie met de hele groep daar? Jullie waren er ook bij, oké. En jullie ook, mooi, mooi. Wie is er nog nooit in Israël geweest? Jongen, dat kan dus ook nog. Michiel zelfs niet. Nee. Ja. Wil je volgende keer mee? Ja. We zullen zien. Nee, je moet minstens 2 keer geweest zijn voordat je met die groep van mij mee mag. Want anders willen ze allemaal, dan willen ze allemaal die geboortekerk in Bethlehem zien. En ze willen die kerk in Nazareth zien. Al die plekken die je maar 1 keer wil zien en daarna niet meer hoeft te zien. Dus dat moeten we gehad hebben. Je moet minstens 2 keer geweest zijn. David, wou je ook mee?
Ja, nou, als ik van, ik hoef niet de kerkjes te zien en de toeristische plekjes te zien, mag ik dan mee?
Nee. Nee, want als je dan in de buurt bent, dan zeg je, kunnen we toch niet even daar naar binnen wippen? Dus daar begin ik niet om. Nee, bovendien, als ik ga, daar droom ik van, hoor. Dat mag niet op de site gezet worden, Hans. Maar dan, zie je? Nee, dit staat er nog niet op. Maar dan, het zou een kleine groep zijn van heel gemotiveerde mensen. Het zijn bijzondere plekken. Ik ben er over aan het onderhandelen hoe we dat in het vat gaan gieten. Ogedien, die weet ook niet of ze mee mag. Ja, je moet wel afwachten. Ja, dat moet je nog wel afwachten. Goed, heeft iemand nog iets dringends op zijn hart? Oh, Paul was, oh ja, hij was eigenlijk eerder. Ik zag al een vinger. Was dat jouw vinger, Paul? Denk het wel. Ja, het woord Jood is nu eigenlijk hetzelfde als Israëliet of Israëli. Dus officieel betekent Jood Judeër, afstammeling van Juda, Jehudi. Maar dat is eigenlijk al lang voorbij. Niemand denkt daar nog aan. Als je praat met Joden in Israël, dan zal de een zeggen, ik had een vriend die helaas is omgekomen in de Yom Kippur-oorlog van 1973, een Israëlische collega. En die wist met zekerheid te vertellen dat hij uit de stam Simeon was. Ik zei, dan ben je helemaal geen Jood, want die stammen van Juda af. Maar dat speelt al lang niet meer een rol. Ze worden allemaal Jood. Al die mensen die terugkwamen uit de Babylonische ballingschap. En daar waren ook mensen bij uit de 10 stammen. Die heten allemaal Joden. Anna, de profetes in de tempel, weet u wel. Daar staat bij dat ze uit de stam van Aser was. En zo zijn er heel wat. Paulus sprak over de 12 stammen Israël. Jacobus schrijft aan de 12 stammen Israël. Dat idee dat er nog ergens op aarde die 10 stammen zijn die nog zoek zijn. Sorry hoor, maar we kennen echt nou alle volkeren die op aarde zijn. Ik kan me niet voorstellen dat ze ergens nog verscholen zitten in het Amazonegebied of in Papua Nieuw-Guinea. Dat is de enige waar er nog een paar nieuwe mensen tevoorschijn te vinden zijn.
Het verwante daarbij vind ik dat ze zichzelf geen Joden noemen. Maar dat ze afstammen van Beit Israël.
Wie zeggen dat? Die Falasha's.
Sommige clubben, ja. Sommige groepen die bekend zijn dat ze van het volk Israël afstammen, die noemen zichzelf geen Jood, maar die noemen zich wel Israëliet.
Ja, maar dat is scherpslijperij. In de praktijk, als je kijkt naar de wetgeving van Israël, dan is het Joodse volk en Israël is identiek met elkaar. Maar ze hebben strikt genomen gelijk. Maar het is, je komt er niet ver mee met dat gelijk, want het is zo ingeburgerd. Het Joodse volk bestaat, omvat alle 12 stammen. Net zoals wij nou vrachtwagens zien met erop Sneek Holland. Dat is net zoiets. De naam Holland was vroeger een kuststrook in Kennemerduinen. En nu is dat geldt dat voor heel Nederland. En zo is daar ook. De naam Jood was toen alleen voor de stam Juda. Maar nu komen ze ook het Sneek. Maar dat is gewoon een uitbreiding van een naam. Zwitserland heet Schweiz, dat was oorspronkelijk de naam van 1 klein stadje, Schwyz. En nu heet elke Zwitser zo. Dat heb je met geografische namen, dat soort namen, die krijgen een andere betekenis. Jood is een Israëliet vandaag aan de dag. Nou, u hebt het laatste woord, althans ik daarna nog.
U sprak over Joda. Ik heb me ook afgevraagd, waarom was Joda zo onwillend om naar gedachte ontstaan dat hij voorzag dat hij een valse profeet zou worden?
Nee, dat niet. Ik zei te vlug ja. Ik dacht, u gaat de goede weg op, maar nee, ik denk niet dat dat het is. Hij is geen valse profeet. En profetie kan een profetie. Ja, maar daarom is hij geen valse profeet. Ja, maar dat is.
Als dat gebeurde, dan zou hij een valse profeet zijn.
Nee, profetie. Een valse profeet is. En hij, in sommige voorzeggingen zit verborgen de zinsnede: als jullie je niet bekeren. Dat staat er niet bij.
Nee, dat was het niet.
Staat er niet bij, dat klopt. Maar een valse profeet, hij was door God gezonden. Per definitie ben je dan geen valse profeet. Maar ik dacht dat u dit wou zeggen. Waarom vluchtte hij? Hij zegt dat in hoofdstuk 4. Dan zegt hij in mijn woorden: ik wist het wel, heb ik het niet gedacht. Ik ga naar Nineveh toe. Ik sta daar gewoon voor Jan Joker. Jona Joker. Ik kan daar gewoon vertellen, 40 dagen voor de stad omgekeerd, dan is het puntje bij paaltje om, gebeurt het niet. Dat is niet zozeer omdat hij bang is om valse profeet te zijn, maar om voor aap te staan. En omdat hij het niet wilde, hij verheugde zich erop dat hij dat nou eens mee, maar dan maak je niet elke dag mee dat een hele stad wordt omgekeerd. Hij had er een mooi plekje voor uitgekozen op de publieke tribune. Hij ging er echt voor zitten om dat nou eens te zien en verdraaid, wordt het van hem afgenomen. Hij verheugde zich over het oordeel over die goddelozen. En hij moest leren dat God een barmhartig God is, ook over deze grove heidenen. Maar niet dat hij een valse profeet was, maar wel dat zijn woorden niet zouden uitkomen. Niet omdat vanwege zijn reputatie, maar A, omdat hij ze het oordeel gunde. En B, omdat hij, ja, dan komt hetzelfde neer, hij gunde ze niet de genade van God. En dat is natuurlijk het grote probleem ook, dat de Joden het Paulus hadden. Paulus die verkondigde de Messias. En dan wilde hij dat, en dan wilde de Joden het niet accepteren. En dan ging hij naar de heidenen. En dan werden die Joden vreselijk kwaad en jaloers. Wat ze voelden, wat Paulus brengt, is: als je nou maar gewoon gelooft in de Heer Jezus en je werpt in de genadige armen van God, dan hoor je er ook bij. Terwijl zij zich hun hele leven uitsloofden met de meest ingewikkelde geboden en verboden. Een hele zware, moeilijke weg. En dan kon Paulus en die heidenen vertellen: nou, je hoeft maar gewoon in Jezus te geloven. En dan, zo simpel was het niet helemaal. Maar daar zat een heel stuk jaloersheid achter. Het is zo gemakkelijk gemaakt. Nou, u nog het laatste woord. Oké. Had u nog een allerlaatste woord? DailyIsrael.com.
Ja, en dan heb je al die filmpjes kunnen zien. En ik zag van de week dan die begrafenis van die botten van zo'n orthodoxe Jood van 2000 jaar geleden. En dat was dan wel grappig. Ik was twee weken in de dienst en toen zei dat zelfs die botten van Caiaphas, die overpriester van Jezus die hem veroordeelde, dat die in 1990 waren begraven. En je weet wat Jezus dan zegt: van bent u het, ben jij het dan? En dat hij zegt: en je zal hem dan bij mijn wederkomst zal je me zien, weet je, en je zal hem eerst zien aan de rechterhand van de Vader, en je zal hem zien wederkomen in het licht. Dus dat vond ik wel heel grappig.
Mag ik even goed te begrijpen, want dit is spectaculair nieuws op de late avond. Hebben ze de botten van Caiaphas gevonden en nu ergens herbegraven?
Nou, dat zag ik van de week op dat filmpje, dat stond ook in de krant, dat die orthodoxe Joden naar de Olijfberg gingen om die botten van belangrijke oppervlakte.
Ja, maar toch niet Caiaphas? En waar zijn die nu begraven? Ook op de Olijfberg. Dus hij zit inderdaad eerste rang. Op de grote dag. Dat is mooi. Yes. Ja. Oeh. Dat vinden we in Openbaring 7. In die eerste 7, 8 versen worden daar die 12.000 uit elke stam 144.000 verzegeld. Daar is natuurlijk altijd al heel veel over gespeculeerd, of dat nou een beeld is van de kerk als het geestelijk Israël, of dat het daar gaat over letterlijke Joden. Alle verklaringen hebben een beetje hun problemen. Als het over letterlijke Joden gaat, is het zo pijnlijk dat de stam Dan daar ontbreekt. Geweldig, dankjewel. De stam Dan ontbreekt daar. Maar het feit dat in de tweede helft van het hoofdstuk gesproken wordt over die schade die niemand tellen kan uit alle geslachten en talen, volken, natie, versterkt denk ik dat de gedachte dat het daar in de eerste helft wel degelijk om letterlijke Joden, Israëlieten gaat. Of dat dan dat getal 12.000 letterlijk genomen moet worden. En hoe het dan zit met die stam Dan. Al heel oud is de uitleg dat Dan er niet bij hoort, omdat uit de stam Dan de antichrist zal voortkomen. Daar zijn dan weer bepaalde profetieën in het Oude Testament die daarvoor aangevoerd worden. Maar allemaal dat terzijde. Dus hoe letterlijk het is in de details, dat is vers 2. Maar juist vanwege het contrast met diegenen die erachter staan, die scharen uit alle volkeren, denk ik dat het er inderdaad gaat over Joden, over Israëlieten. Letterlijk. En dat is dan in de eindtijd. Je zou kunnen zeggen, dat is dat overblijfsel dat zich zal bekeren. En dat verzegeld wordt, en dat zegel op hun voorhoofd, is om ze te beschermen, zodat de vijand hen niet zal kunnen uitroeien. Ze worden daardoor op een heilige wijze door God beschermd.